Miljoenen bedrijven met een AI-CEO. Volledige speelfilms die specifiek gemaakt zijn voor jou. En een generatieve AI die alle taken van een mens kan overnemen. Hoe ver kunnen de ontwikkelingen eigenlijk gaan? En hoe zet je AI als ChatGPT en Midjourney nou als communicatieprofessional in de praktijk in? Kijk. Dit was ik niet zelf. Dit was mijn gekloonde stem, mijn AI-stem. Ja, AI blijft ons in het communicatievak bezighouden. De Rijksoverheid raadt het gebruik van AI af, maar kun je het wel tegenhouden? In deze aflevering duik ik er samen met experts Erik Kalsbeek en Luc Andries in. Erik werkt al 20 jaar in de creatieve sector van grafische vormgever tot motion designer en nu helemaal gefocust op AI. Luc werkt als interim communicatieadviseur bij de overheid en helpt communicatieprofessionals dagelijks op weg met AI. Welkom terug bij het nieuwe seizoen van Kompot. De communicatiepodcast van Babbage Company. Luc en Erik, fijn dat jullie er zijn.
Hoi, hey. Dankjewel.
Jullie houden je nu fulltime bezig met AI. Kunnen jullie vertellen hoe AI jullie carrière heeft beïnvloed en misschien wel veranderd?
Nou, eigenlijk een jaar geleden toen begon ik berichten te plaatsen op LinkedIn over het inzetten van generatieve AI-tools. De generatieve AI-tools zijn de tools zoals ChatGPT die iets nieuws kunnen maken. Op een gegeven moment werd ik gevraagd om ook voor overheidscommunicatie iets daarover te vertellen. Dus toen heb ik voor het eerst daar een verhaal voor voorbereid. En sindsdien ben ik dat eigenlijk steeds vaker gaan doen. Want ik vind het heel erg leuk om met al die verschillende nieuwe tools te spelen. En ben ik ook gaan experimenteren met de mogelijkheden van het inzetten van de tools voor mijn dagelijks werk. Nou, inmiddels ligt dat natuurlijk wel wat lastiger. Maar een jaar geleden was daar nog niet zo heel erg veel discussie over. Laat staan regels. Mm-hmm. Dus toen, de grootste hit was nog wel de douanekatten. Ik heb toen voor als 1 april grap een douanekat gemaakt met het programma Midjourney. En dat was een kat waarbij we dus hadden bedacht dat het een nieuw dier zou zijn dat wordt ingezet op Schiphol om tassen te controleren. Dus ik heb met behulp van ChatGPT een tekst, inspiratie gehaald voor tekst en voor grappen. Nou, vervolgens wel de tekst nog zelf geschreven. En in Midjourney heb ik een levensechte kat gemaakt met een geel hesje die ergens tussen de koffer staat. En nou, dat bericht ging compleet viraal. Het haalde zelfs de RTL Nieuws. Daarin werd de afbeelding getoond. Nou, op Hart van Nederland, maar ook alle voorpagina's van de grotere nieuwsoutlets. Maar ook in Azië werd het
veel verspreid.
Katten doen het altijd goed inderdaad. Dus het was een ideale 1 april grap. Maar toen realiseerde ik me over, wauw, weet je. Enerzijds van, je kunt dus echt dingen meemaken die een gigantisch bereik kunnen krijgen. Aan de andere kant realiseer ik me ook van, niemand had door dat het een nepkat was.
Ja. En Erik, hoe is het bij jou zo gekomen?
Dat was net even anders. Ik ben beeldmaker en ik zag op LinkedIn een plaatje voorbij komen toevallig van een astronaut op een paard in de ruimte. En dat op zich niet een heel bijzonder beeld, maar wat daarbij stond was wel bijzonder. Er stond bij van, dit beeld is volledig gemaakt met artificial intelligence. En dat was in 2021. Was een beeld gemaakt met DALL-E 2 destijds. En ik vond dat best wel heftig als beeldmaker, creatief. Yeah. Een machine die ineens een deel van mijn werk kan doen. Dus mijn eerste reactie was eentje van schrik. En toen ging ik er een nachtje over slapen. En toen dacht ik van, hoe kan ik eigenlijk zoveel mogelijk te weten komen over deze technologie. Zodat ik er misschien zelf wel mee kan werken. En mijn eigen creativiteit misschien wel kan boosten. Mm-hmm. En toen ben ik er echt als een enorme nerd, heb ik me heel diep vastgebeten in de technologie erachter. En ben ik me de eerste maanden ben ik vooral heel erg bezig geweest met inderdaad beelden creëren met de hulp van artificial intelligence. Met verschillende tools en tooling. En dat was echt super tof. Was eigenlijk een groot avontuur om daarmee te werken.
Het is een beetje enthousiast.
Ja, ik werd daar best wel een beetje enthousiast van.
Oké, en toen kwamen jullie elkaar tegen of kennen jullie elkaar al?
Nou, op een gegeven moment waren we samen in de running voor een opdracht bij een havenbedrijf. En Erik heeft die opdracht toen binnengesleept. En ik vroeg aan ze, wie is dat eigenlijk, wie daar komt bij jullie? Want ja, ze waren er best wel weinig mensen die daar iets over zeiden.
Ja.
En toen heb ik contact gezocht met Erik om gewoon te vragen, van hoe doe je dat nou eigenlijk? Maar ook hebben we samen daar bedacht van, laten we hier samenwerken. En gaan we nu dus ook online trainingen aanbieden. En gaan we dat wat verder professionaliseren binnen ons eigen bedrijf. Eigenwijs heet het. Maar dan in plaats van met EI schrijf je het met AI.
Tuurlijk.
Uiteraard.
En gaan we dus online trainingen aanbieden. Maar ook een community oprichten waar we allerlei heel specifieke workflows aanbieden. Zodat je heel erg praktisch aan de slag kunt gaan met allerlei taken die je vaak zult tegenkomen in je werk. En nou, dan willen we daar een community omheen bouwen.
Nou, hartstikke mooi om te horen. En we gaan er graag dieper induiken. Maar ja, die ontwikkelingen gaan zo razendsnel. Wat zijn nu op korte termijn de belangrijkste ontwikkelingen die jullie zien in dit AI-landschap?
Nou, er zijn heel veel ontwikkelingen aan de gang. Je hebt natuurlijk ontwikkelingen rondom de taalmodellen. Hè, dus de ChatGPT-achtige modellen die nu aan alle kanten door concurrenten worden ontwikkeld ook. Dus concurrenten van OpenAI, de makers van ChatGPT. Mm-hmm. Dus je hebt naast ChatGPT heb je bijvoorbeeld Claude. En je hebt Llama, ontwikkeld door Meta. En je hebt eigenlijk heel veel verschillende taalmodellen die nu eigenlijk ook op het kwaliteitsniveau van ChatGPT beginnen te raken. Dus concurrentie is altijd goed.
Ja.
En je ziet dat de kwaliteit van de modellen ook steeds wordt verbeterd. Omdat iedereen wil eigenlijk het beste taalmodel hebben. Maar je ziet ook heel veel ontwikkelingen op het gebied van het maken van beeld en video en muziek. Mm-hmm. De laatste maanden worden daar echt hele grote stappen in gemaakt. Dat je nu echt ook al AI tools hebt die volledige nummers, muziektracks kunnen produceren. En je hebt sinds kort heb je Sora, een tool ontwikkeld door OpenAI ook, die echt gewoon niet van echt te onderscheiden video's kan maken, bijvoorbeeld.
Nou, heftig.
Heel
hoor.
Heftig. Ja,
het gaat heel snel.
Ik denk ook dat je dit soort tools ook steeds meer zult tegenkomen in professionele contentgeneratie. En zoals bijvoorbeeld dus de video's die worden gemaakt door Sora. Nou, zij zoeken nu ook actief contact met producenten in Hollywood om daarmee te gaan samenwerken om special effects te maken. Maar ik denk ook zeker wel met het klonen van stemmen zul je denk ik ook wel steeds vaker terugzien in mediavormen. Nou, zoals bijvoorbeeld audioboeken die worden ingesproken. Ja, dat steeds meer gemeengoed wordt om dat soort tools toe te passen op mediavormen.
Ja, dat zei je natuurlijk al van is het mijn enemy of is het mijn vriend? Hè? Want gaat het mij helpen in mijn vak? Of wordt een deel van ons vak overgenomen?
Ja.
Ja, dat is misschien een mooi bruggetje naar mijn eerste stelling.
Het gebruik van AI gaat de krapte op de arbeidsmarkt oplossen.
Ja, wat denk je daarvan?
Ik denk dat we echt nog in de kinderschoenen staan van deze technologie. De ChatGPT is eigenlijk net iets meer dan een jaar oud. En je ziet dat er mondjesmaat natuurlijk wel upgrades op worden gedaan. Maar dat de technologie eigenlijk nog niet klaar is om heel groot wereldwijd overal geïmplementeerd te worden. Dus je ziet nu dus ook dat de impact op bepaalde sectoren er wel al is.
Ja.
Maar in bepaalde sectoren ook nog helemaal niet.
Nee. Maar ja, zoals copywriters en mensen content in ons vak en communicatie. Daar gaat het wel een rol spelen, denk ik.
Ja, het zeker. Onderzoek van PwC blijkt inderdaad dat communicatievak het meest AI-exposed is, zoals zij dat noemen.
Ja, precies.
Maar in het geval van copywriters denk ik dat ook wel dat er ook wel een soort van tegenbeweging is. Want kijk, wat een ChatGPT doet of vergelijkbare systemen, die kijken vooral naar wat is er al gedaan.
Ja.
En je ziet zeker bij ChatGPT is de kwaliteit de afgelopen periode ook wel slechter geworden. Sommige systemen zoals Claude zijn wel inmiddels, naar mijn mening, beter voor het schrijven van teksten.
Okay.
Maar ik denk dat juist de waarde van ambachten, zoals ook van tekstschrijvers, goede tekstschrijvers, juist omhoog gaat. Want zij zijn wel in staat om unieke teksten te schrijven, om dat echt vanuit hun eigen visie, vanuit hun eigen ideeën te schrijven. Dus ja, kijk, het zal wel heel veel repetitieve taken uit de handen kunnen gaan nemen. Maar om echt iets origineels, om echt iets heel creatiefs te maken, is nog steeds het menselijke brein wel heel erg essentieel. AI heeft mensen nog wel echt nodig om iets uitzonderlijks te maken.
Nou, je ziet het ook op bijvoorbeeld op platforms zoals LinkedIn.
Ja.
Dat nu heel veel mensen ChatGPT gebruiken om content te schrijven. Maar het gros van die content is eigenlijk best wel van hele lage kwaliteit.
Hmm.
Je ziet ook dat mensen die bijvoorbeeld een copywriter zijn en daar heel goed in zijn en die ook nog eens ChatGPT daarbij gebruiken, er meteen bovenuit springen.
Ja, dat is een plus effect als je al goed bent effect, en dan kan je het goed inzetten, zeg maar. Ja.
Ja, precies. Dus dan is het echt een tool die je eigen skills kan versterken en verbeteren. Dus in die zin is AI, zou het een aanvulling moeten zijn op je skills. Ja. En niet een vervanging van.
Nee. Dus er verschuift wel iets, maar goed, je zegt ook van de echte professional, zet de tool in en blijf daarmee gewoon de professional die met die tool beter is dan alleen een tool, kan niet vervangen worden.
Nou, ik denk wel dat het essentieel is om met de tools te leren werken.
Ja, dat absoluut.
Ja, de komende jaren wordt dat steeds belangrijker. Ik denk dat het ook gewoon een standaard skill gaat worden die op je cv moet staan. Je kan met taalmodellen werken of met andere soort AI-modellen. Maar dat het essentieel wordt dat je ermee moet kunnen werken.
Maar goed, je hebt natuurlijk ook dat je een nieuw vak kijkt, zoals bijvoorbeeld de prompt master. Of zien jullie dat niet als nieuw vak? Is het gewoon een onderdeel van, wordt het in de mix van de skills die een communicatiecontent professional moet hebben?
Ja, ik denk dat dat gewoon een skill wordt die iedereen moet beheersen. En ik denk ook wel dat de tools steeds beter aan te sturen zijn. Of beter aan gaan voelen wat je nou eigenlijk wilt. Mm-hmm. Dat is nu nog lastig. Die tools die vergen inderdaad vaak wat tips, tricks en trucs om ze echt goed en het onderste uit de kam te kunnen halen. Mm-hmm. Maar ze worden steeds slimmer. Dus ze gaan steeds makkelijker begrijpen wat je nou eigenlijk van ze wilt. Mm-hmm. En dan is prompt engineering, zoals ze dat nu dan noemen, steeds minder nodig.
Oké, dus iedereen kan ermee aan de slag feitelijk.
Dat is wel de bedoeling uiteindelijk, denk ik, van de makers van dit soort systemen. Ja. Ja.
Nou, dat brengt ons misschien naar de tweede stelling.
Het heeft geen zin om als Rijksoverheid het gebruik van AI te verbieden, omdat mensen het toch zullen blijven gebruiken.
Ja, dat is natuurlijk de andere kant. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want jullie werken ook voor overheden, Rijksoverheden.
Ja, ik werk inderdaad, afgelopen jaren werkte ik voornamelijk voor binnen de Rijksoverheid, voor ministeries of uitvoeringsorganisaties. En ik vind het heel erg goed dat er nu over nagedacht wordt, over regelgeving, over AI. Omdat we hebben gezien wat er met nieuwe technologie van de grote techbedrijven mis kan gaan. Zoals sociale media. Mm-hmm. Daarbij hebben we nu eigenlijk een soort van monsters ontwikkeld voor desinformatie. Of voor fake news. Kijk naar de vaccinatiegraad. Dus het is heel goed om te gaan kijken van wat heeft het nou voor invloed op de samenleving. En wat voor neveneffecten kun je erbij verwachten. En zoals bijvoorbeeld bevooroordeeldheid, bijvoorbeeld ChatGPT om bekend staat. Ja. Dus ik vind het persoonlijk heel goed dat ze daar over nadenken. Tegelijkertijd moet je ook wel gaan nadenken van moet je het wel verbieden dan? Of moet je juist gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het op een goede manier wordt gebruikt. Zodat mensen ook gaan leren om er op een verantwoorde manier mee om te gaan. Want ik weet dat heel veel mensen het nog steeds gebruiken, ondanks het verbod.
Precies.
Ja, dat is gewoon een feit. Ja. En als je iets verbiedt, dan is het ook niet heel aannemelijk dat je daar mensen over iets over gaat leren. Hè. Er zijn wel richtlijnen opgesteld binnen veel organisaties. Maar ik denk dat het ook goed is om zelf te ervaren hoe het werkt om in zo'n systeem te werken. Zodat je ook kan zien, kan ervaren waar het misgaat. Maar ook kan ontdekken van wat zijn nou de kansen eigenlijk? Hoe kunnen we het wel inzetten om ons werk uit te voeren? Maar er zit natuurlijk wel een grens in van hoe je het gebruikt. Want je moet er geen beleid mee gaan schrijven waar met allerlei gevoeligheden. Daar moet je natuurlijk niet voor inzetten. Ja, nee, je kan me voorstellen dat met de toeslagenaffaire op wat voor manier het mis kan gaan.
Het algoritme bepaalt, ja.
Ja, dus juist die kritische zelfreflectie is ontzettend belangrijk. En ik denk dat oefenen met bijvoorbeeld ChatGPT heel erg kan helpen om te leren aanvoelen van hoe werkt het systeem? Ja, en wat kan er dus misgaan? Maar ook hoe kun je het wel op een positieve manier gaan inzetten? Want hoe dan ook, denk ik dat onvermijdelijk is dat het in ons dagelijks leven verweven zal gaan worden. En ook deze skill nodig is om bij te blijven.
Ja, maar op een goede manier ook communicatiebedrijven. Anders krijg je ook een soort tweedeling. In de commerciële sector wordt het wel gebruikt en in de publieke sector niet. Plus die communicatieprofessionals gaan ook van de ene naar de andere kant. Dus hoe werkt dat dan?
Er is inderdaad wel een risico. Hè? Als je als Rijksoverheid de komende 2 jaar nog geen tools hebt die eigenlijk in het dagelijks leven al volop worden gebruikt. Als je dat over 2 jaar nog steeds zou verbieden en binnen het bedrijfsleven wordt wel volop gebruikt. Ja, op een gegeven moment gaan mensen dat ook gewoon willen gebruiken. En heb je dus ook het risico dat of mensen het gewoon massaal stiekem gebruiken.
Precies.
Of dat mensen denken van ik ga toch maar alweer terug naar het bedrijfsleven. Want daar gebruiken ze al die mooie tools. Ik denk dat het wel een risico zou kunnen zijn hoor. En dat baseer ik dan op de gesprekken die ik heb gehad met mensen.
Precies.
Die het dus gebruiken. Die vinden het zo prettig. En met name voor taken. die repetitief zijn of die waarvan ze ook denken van nou, dit levert niks op.
Nee.
Ja, dat kan ook skills versterken waar je misschien niet zo goed in bent. Hè? Dus als jij niet een goede schrijver bent, dan kan ChatGPT ineens upgraden naar een wat betere schrijver.
Ja.
En ik denk dat het ook te zien is in het verschil tussen Europa en Amerika bijvoorbeeld. De meeste van dit soort modellen en systemen die worden bedacht en in Amerika.
Ja.
Omdat ze daar gewoon een andere manier van werken hebben. Dus zoals ze dat in Silicon Valley dat noemen is run fast en break things. We gaan gewoon aan de slag en kijken wel wat er gebeurt. Ja, hier in Europa mag dat niet zomaar. We hebben hier allemaal strenge regels en eisen rondom privacy en transparantie en dat soort zaken. En dat is ook waarom dat soort bedrijven hier niet graag gevestigd zijn. Want dan moeten ze aan allerlei strenge regels voldoen. Met als gevolg dat er dus geen echt grote doorbraken worden gemaakt op dit gebied in Europa.
Ja.
Maar wel in Amerika.
Precies, dat is het verschil. Ja. En de AI-act is dan ook aangenomen bij de Europese Unie. Maar goed, dat duurt 2 jaar voordat dat gewoon echt wetgeving wordt. Dus
ja, precies.
Weet je, die snelheden zijn zo divers.
Ja, klopt. Ja.
Dus dan gaan we echt achterlopen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben.
Nee.
Nou, dat brengt ons eigenlijk bij de derde stelling.
Er is geen tussenweg. Je gebruikt AI of je gebruikt het niet.
Je kan het ook gewoon soms gebruiken, toch?
Ja, of stiekem dus, wat we net al zeiden.
Ja.
Maar wat propageren jullie in jullie training? En dat is ook veel bij veel verschillende bedrijven, neem ik aan.
Ja, het AI is een versterking van jouzelf. Het is een verlengstuk, een tool om je werk leuker of sneller of soepeler te maken. Maar het moet echt een toevoeging zijn op wat je doet. En geen vervanging van. Dus in die zin is het aan elke persoon afhankelijk gewoon om te bekijken van is het voor mij een nuttige tool om te gebruiken, ja of nee. Maar of er echt zo'n strikte zwart-wit benadering zou moeten zijn van of je gebruikt het of je gebruikt het niet, dat vind ik een lastige. Dat is denk ik verschilt per persoon.
Ja, per team. Ja.
Ik denk dat je op een gegeven moment ook gewoon bijna niet meer eromheen kan. Kijk, nu is de stelling nog niet van toepassing, maar je ziet wel dat. Kijk, ChatGPT is natuurlijk, of eigenlijk GPT-4, of GPT, het systeem achter ChatGPT, is natuurlijk niet alleen maar een soort chatbot, maar eigenlijk ook een soort van platform wat meerdere dingen kan. En je ziet dat ook wordt geïntegreerd in bijvoorbeeld het Microsoft-pakket. Nou, sommige bedrijven werken er al mee. Maar je ziet ook dat de technologie wordt gebruikt in bijvoorbeeld overlegprogramma's zoals Teams.
Ja.
Dus je ziet dat dit soort software steeds meer doorcijpelt naar allemaal programma's. Dus op een gegeven moment kun je denk ik in zekere zin er niet omheen. Maar bijvoorbeeld het inzetten van ChatGPT. Nou, ik denk dat je op een gegeven moment wel heel natuurlijk zal aanvoelen van hey, dit moeten we misschien automatiseren. En hier moet ik gewoon even voor achteroverleunen en even goed gaan nadenken wat ik wil gaan doen. En vervolgens zelf de pen oppakken of het toetsenbord.
Ja.
Dus ik denk ik hoop ook dat het nooit zo zwart-wit wordt. Ik hoop dat er vooral ook heel veel gebruik blijven maken van de mooie geest van de mens. En
het is alleen mengvormen, blend het eigenlijk.
Ja,
want het is uiteindelijk gewoon een tool wat je toepast. En je had er ook een mooie quote over, hè? Over die je net in de auto nog.
Ja, even kort samengevat wat ik wel een mooie vind van. You know what the biggest problem with pushing all things AI is? Wrong direction. I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing. Not for AI to do my art and writing so I can do my laundry and dishes.
Nee,
dat die vond ik wel, ik wel mooi.
Dus de vervelende dingen waar je eigenlijk van af wil. Ja, precies.
Ja,
ja want ik denk dat iedereen wel aspecten heeft in het werk wat ze minder leuk vinden. En ook heel veel dingen waarvoor ze juist voor die baan hebben gekozen. En dat zou mooi zijn. En ik hoop dat we uiteindelijk de tool zo gaan gebruiken dat we dat we de leuke dingen gewoon zelf kunnen gaan blijven doen. En eventueel wel met behulp van AI. Maar dat er heel veel taken die gewoon veel tijd kosten, wel kunnen deels kunnen uitbesteden aan de tools.
Ja, en dan is eigenlijk AI ook eigenlijk onderdeel van de hele digitale transformatie waar we met z'n allen in zitten. En in de ene sector is die al verder dan de andere. In het ene beroep al verder dan het andere.
Ja.
Maar overal is er wel iets aan de hand natuurlijk. Hè? En ja, het vak verandert gewoon doordat we gewoon deze ontwikkelingen omarmen of nou wel of niet willen. En het sluipt er dus ook al in wat je zegt. Als jij gewoon Teams gebruikt, dan gebeurt het opeens. Terwijl je dat misschien niet bewust zou aanzetten of zo.
Ja, uiteindelijk staat er in de technologie in de kinderschoenen en zijn we allemaal nog een beetje aan het pionieren. Ook wij zijn dan nog steeds aan het pionieren. We zijn er wel wat verder.
Ja.
Maar ook wij zijn nog steeds aan het ontdekken waarvoor het nou een ideaal is om te gebruiken en waarvoor niet.
Ja, precies. Nou ja, even met tekst. Maar ik kan me ook voorstellen dat fotografen bijvoorbeeld die echt beeldmakers zijn, dat dat nog veel meer impact heeft. Want ja, het is best wel duur een fotograaf, zeg maar, om het in te zetten. Hè? Als jij dan zelf even, hè? Nou ja, dan zijn misschien mensen ook handig aan het worden. En die maken dan inderdaad astronauten op paarden of pauzen in gewatteerde skiex. En dat gaat ook viral. En dan ja, kost dan eigenlijk niks, zeg maar.
Ja, dat klopt.
Ja, dus hoe gaan fotografen ermee om, zat ik te denken? En videomakers dus.
Nou, je ziet nu dat de creatieve sector daar heel verdeeld in is. Er zijn creatieven die omarmen het. Hè? Ik probeer dat ook wel echt te doen. Om te kijken van hoe het mijn skillset naar een ander niveau kan tillen. Maar er zijn ook veel creatieven die echt wel de technologie heftig en een beetje eng vinden. Dat begrijp ik ook wel. Want het kan best wel een grote impact hebben. Als jij stokfotograaf bent en je leeft daarvan.
Ja.
Dan heb je op dit moment echt wel een hele geduchte concurrent aan tools zoals Midjourney.
Mm-hmm.
Als jij een videomaker bent of een motion designer, zoals ik.
Ja.
Dan ben je denk ik best wel geschrokken van de Sora video's die een paar weken geleden te zien waren.
Van de kwaliteit ook.
De kwaliteit daarvan, ja. En dan als je dan beseft dat dit de eerste...
Ja.
versie is daarvan. Ja, dat is best wel heftig. Hè? En de maker van ChatGPT, Sam Altman, die zei ooit van... ik had eigenlijk nooit gedacht dat dit soort AI-systemen... als eerst creatieve vakken konden gaan vervangen, om het maar zo te zeggen. En dan pas de rest.
Ja.
Want hij had eerst verwacht dat andersom zou zijn.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk best wel heftig. Dus ja, fotografen, kunstenaars zijn gematigd enthousiast tot zeer enthousiast. Ja, dat is een beetje heel erg verdeeld. Het is een polariserende technologie, om het maar zo te zeggen.
Wat dat betreft ook, ja. Ik zeg, nu, ook in de muziekwereld gaat het nu ook leven met allerlei... er komen gewoon AI-radiostations, AI-producties. Op Spotify schijnt al ontzettend veel AI-muziek te staan, zonder dat wij dat weten.
Klopt.
Dus dat is natuurlijk niet alleen maar... dat is de andere kant dan.
Ja, het is natuurlijk een heel dubbel. Hè, want natuurlijk is het een bedreiging. Ook voor muzikanten kan het een bedreiging zijn. En tegelijkertijd denk ik ook, bijvoorbeeld zelf kan ik wel weer heel veel creativiteit uit mezelf halen. Want als je mij een gitaar geeft, ja, ik ben er gewoon niet heel erg goed mee. Maar Google heeft bijvoorbeeld een tool waarmee je bijvoorbeeld met je mond geluiden kan maken. En dan kan laten omzetten tot een gitaarmelodietje.
Ja.
Dus dan kan ik ook in één keer muziek maken. Dus persoonlijk ben ik er dan wel weer heel enthousiast over. Omdat ik wel bijvoorbeeld ideeën kan hebben over muziek. Maar die nooit echt kon vertalen maken, naar een productie. Nee. Maar nu kan ik dat wel. Maar ja, het is absoluut een bedreiging. Maar ja, als ik er zelf mee...
Ook weer niet, hè? Want het ontsluit ook weer nieuwe vormen van creativiteit en van talent. En je ziet nu ook veel kunstenaars die de technologie zelf omarmen als inspiratietool.
Ja,
als voorbeeld kan ik mijn vader bijvoorbeeld aanhalen.
Okay.
Die schildert en die kan dat behoorlijk goed. Die zat een klein beetje in een inspiratiedipje de afgelopen jaren. Dus die schilderde niet zo heel veel. En toen liet ik hem een keer een AI-tool zien die je zelf kan trainen. Dus dan kan je zelf een dataset maken van beelden. En dan kan je die AI daarop trainen. En die kan dan nieuwe beelden maken in die stijl.
Oké, jouw eigen stijl eigenlijk.
Ja. En dat heb ik toen met mijn vaders werk gedaan. En de output daarvan was echt bizar tof.
Okay.
Gewoon echt hele bizarre beelden. En mijn vader was gelijk helemaal enthousiast daarvan. Die werd helemaal getriggerd. Van,
geïnspireerd.
Oh, geïnspireerd. En die heeft een paar van die werken uitgeprint. En die heeft hij een soort van, in zijn stijl dan wel weer, als inspiratie gebruikt voor echte nieuwe werken.
Oké.
En dat vond ik wel echt heel tof.
Dus maak AI je nieuwe muze.
Ja, ja waarom smart. Niet? Ja.
Voorbeelden genoeg. Even iets heel anders.
Dat is even niet zo handig.
Oh nee.
Oh, dat had ik beter niet kunnen doen.
Sorry baas.
Crisis. In communicatie.
Wat was voor jullie een moment dat je dacht van... Hey, hier gaat iets helemaal mis. Wat is jullie buikpijn moment als professional?
Om het bij AI te houden, ik heb onlangs moest ik een presentatie geven over AI-tools ergens. En toen had ik dus een plaatje voorbereid die ik wilde laten zien in mijn presentatie. Maar ik had niet zo heel goed gekeken naar wat er nou precies was gemaakt. Dus het was me niet direct opgevallen. Want op het plaatje had ik namelijk een afbeelding gemaakt van iemand die op het platteland stond. Maar uiteindelijk bleek dus dat op het plaatje de boer, die werd afgebeeld, zijn hand in zijn broek had zitten bij zijn kruis. Dus dat toont ook weer aan hoe het ook mis kan gaan als je iets maakt. En ook dat je ook kritisch moet blijven en heel goed moet...
Je had hem al op het scherm.
Ik had hem al op het scherm, ja.
Me too in de zaal.
Die van mij die zit een beetje in dezelfde hoek. Als je het dan hebt over kritisch blijven op wat je uit zo'n tool haalt. Ik had een tool Perplexity gebruikt om een quote op te halen over dat in 2026 95% van alle content die je op het internet vindt waarschijnlijk is gegenereerd met AI-tools.
2026, dat is best wel snel.
Ja, dat klopt. Maar die quote die klopt dus helemaal niet. Maar die had ik dus wel al heel lang in mijn presentatie staan. En die is, dat is een misquote is dat geweest. En die heb ik heel lang verteld.
Dus het is nu ook alweer helemaal verspreid. En iedereen denkt, oeh, het weer.
Maar die tool die kwam daar heel zelfverzekerd mee van, kijk, het staat ook op The Verge en het staat op allerlei tech-websites. Dus dan zal het wel kloppen. Nou, en ik snap de logica daarachter. Maar het is achteraf, toen ik wat meer research ging doen, bleek het dus een...
Dus het duurt nog wat langer?
Nou ja, kijk, nee, misschien gaat het wel sneller.
Oh my god, ja.
Dat weet ik niet, maar het is dat het impact gaat hebben op het internet, dat weet ik wel zeker. Maar ja, misquoten of iets vertellen wat niet helemaal klopt, is natuurlijk niet heel prettig.
Nee, dus ook voor jullie geld, blijf gewoon waakzaam.
Blijf kritisch.
En ook, dus je moet ook echt meerdere bronnen raadplegen hiervoor.
Ja, zeker. Zeker. En nooit zomaar iets aannemen wat zo'n AI, ook al kan die dat heel zelfverzekerd tegen je vertellen, nooit zomaar aannemen.
Nee. Nee. Ja, in dit geval waren eigen bronnen.
Ja. Nou, in dit geval waren zelfs wel heel erg betrouwbare bronnen, die dus dezelfde, tussen aanhalingstekens, feit verkondigden.
Zeker. Ja, het is ook niet inherent, denk ik, aan AI's om bronnen te verzinnen of zo. Hoor.
Nee,
daar zijn mensen ook wel goed in.
Ja, ja, precies. Tuurlijk, we hebben ook allemaal de fake scripties, die weten allemaal ook nog. Ja.
Daarom.
Ja, oké. Nou, dat brengt ons eigenlijk op de laatste stelling.
AI-tools moeten hun data kunnen verantwoorden. Zelfs als dat het vertrek van grote AI-spelers uit de EU betekent. Zoals OpenAI.
Nou, in principe ben ik het daar wel mee eens.
Ja?
Ja, want het is nu één grote... black box, zoals ze dat noemen.
Ja, precies. Je weet niet wat eruit komt.
Nee, kijk, we weten dat OpenAI... de makers van ChatGPT gebruik hebben gemaakt van een groot deel van het internet, om het maar zo te zeggen, wat ze hebben gescraped.
Mm-hmm.
Gescraped betekent dus dat ze dat gewoon met robots jarenlang de informatie daarvan hebben afgetrokken zonder toestemming ook te vragen bij bijvoorbeeld de New York Times of bij schrijvers van bepaalde boeken.
Ja.
Maar zij beroepen zich altijd op een soort van fair use policy. Zij zeggen van, nou, onze systemen hebben niet letterlijk die informatie in hun geheugen zitten. Ze hebben ernaar gekeken en ervan geleerd. Eigenlijk zoals wij als mensen dat ook een beetje doen. Het is niet helemaal te vergelijken, maar wel een beetje.
Mm-hmm.
Dus die data, die staat niet opgeslagen. Dat is eigenlijk lesmateriaal geweest voor de AI.
Het is gewoon geparafraseerd in die zin. Ja.
Maar ze willen dus niet vertellen... wat die dataset nou precies was. Wat daar allemaal in zat.
Ja.
En dat geldt nu ook bijvoorbeeld voor Sora. Dat systeem waar ik je net over vertelde.
De video.
Ja, precies. Een van de hoge pieven bij OpenAI. Die werd daar recent over geïnterviewd. En er werd aan haar gevraagd van... is Sora ook getraind op YouTube-video's, bijvoorbeeld? Ja. Nou, toen gaf ze daar heel ontwijkend antwoord op. Daar ging ze dus helemaal niet op in. Sterker nog, ze trok een of ander heel raar gezicht van... daar kan ik nu niks over vertellen, dat weet ik niet precies. Heel raar. Daar zijn ze heel erg niet transparant over. En nou snap ik dat misschien ook wel... omdat ze dan gezeik gaan krijgen met Google.
Ja.
Maar ik denk dat het iedereen zou helpen als ze daar wat opener over zouden zijn. Wat zit er nou precies in die trainingsdata? Want dan kan je ook het gesprek gaan voeren van hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat we dit op een wat eerlijkere manier doen en ook mensen op de hoogte stellen dat we dit aan het doen zijn en mensen ook de kans geven om te zeggen van joh, ik wil dat misschien helemaal niet.
Ja, of ik wil aan meewerken.
Ja, ja, precies. Dus ja. Ik denk dat meer openheid vanuit de makers van dit soort systemen alleen maar een goede zet zou zijn.
Ja. Ja, er zijn natuurlijk verschillende aspecten ook aan. Hè? Want enerzijds heb je natuurlijk copyright. Nou, en met de meeste systemen kun je niet waarborgen dat je geen inbreuk maakt op copyright. Er zijn bijvoorbeeld wel organisaties die het wel op die manier proberen te doen. Zoals Adobe. Die geeft aan dat ze alleen maar stokbeelden gebruiken.
Ja.
Of beelden waarvan de licentie is verlopen. En volgens mij hebben ze zelfs ook een soort garantie dat als er een rechtszaak komt, dat zij dan voor je juridische kosten opdragen. Er zijn in ieder geval organisaties die dat doen. Dus ja, copyright is één. Maar daarnaast, als je het hebt over bevoordeeldheid, bias.
Ja.
Nou, je weet gewoon dat bij bijvoorbeeld ChatGPT voornamelijk Amerikaanse data wordt gebruikt. En dat kan ervoor zorgen dus dat ook de heel praktische schrijfstijl, maar misschien ook wel de waarden, de normen en waarden van een andere samenleving, steeds verder doorcijpelen in andere samenlevingen. Ja, want ChatGPT spreekt heel veel talen. Je kunt antwoord krijgen in heel veel talen. Daarom gebruiken mensen het ook om dingen te vertalen. Maar je weet niet wat je precies in huis haalt aan normen en waarden. En dat is denk ik ook wel iets waar je waakzaam voor moet zijn. Dus binnen Nederland wordt nu ook GPT-NL ontwikkeld door de...
Door TNO.
Ja, door TNO.
Oh, ja, mooi.
En dat is denk ik een hele goede ontwikkeling. En ik hoop ook echt van harte dat ze daar dat het een ontzettend effectief systeem gaat worden. Volgens mij, het budget was eerst redelijk laag. Ik denk dat het verstandig is om daar gewoon heel...
In te investeren. Ja.
Heel erg goed in te investeren. Zodat je een systeem hebt waarvan je weet wat voor data erin zit. Dat er data zit van goede kwaliteit. En die ook voldoet aan de waarden die wij in onze samenleving hebben. En dat je daar ook wat meer op de regie over kunt houden. Hè? En ook eventueel op kunt aansturen. En dat je niet afhankelijk bent van een bedrijf wat gewoon zoveel mogelijk geld wil verdienen. Want
ja, het is natuurlijk
uiteindelijk zijn het gewoon de techbedrijven. En je ziet ook dat het zelfs een bedrijf als Apple, die relatief veel aandacht besteedt aan privacy. Zelfs met Siri gaven zij aan van het systeem wordt niet getraind op jouw data. Maar stiekem gebeurde dat toch wel. Ja. Dus ik denk dat je altijd wel een gezonde dosis wantrouwen moet hebben naar de big tech bedrijven. En dat het een hele goede ontwikkeling is om zelf binnen Europa te gaan kijken van wat voor systemen kunnen we nou ontwikkelen. En de partijen die hier aan de slag willen gaan. Ja, ik denk dat het daarvoor ook heel belangrijk is dat we transparantie krijgen over wat voor data erin zit. Omdat het gewoon veel inzicht geeft in de werking ervan. Maar ook de
uitkomst.
Ja, de uitkomst inderdaad.
De uitdaging is wel dat het trainen van dit soort systemen gewoon heel kostbaar is.
Ja.
En dat je die techbedrijven hebben dan gewoon echt een streepje voor. Want die hebben gewoon dat kapitaal.
Ja.
En als je als overheid dit soort projecten moet gaan draaien, dat kost echt heel veel geld.
Ja. Maar is er in Europa ook al, wordt er ook al Europees, net zoals dan zegt de GPT-NL, is er ook al iets Europees ontwikkeld? Of wordt ontwikkeld?
Je hebt de Mistral. Dat is een Franse partij. Die hadden een model ontwikkeld wat bijzonder goed presteerde. Maar zij zijn recentelijk gekocht door Microsoft.
Okay.
Dus die zijn alweer opgegaan in de big tech industrie.
Het is ook een beetje een oorlog met de meeste zakken geld. Hè?
Ja.
Nou, zeker weten, ja. Ja. We zijn ontzettend op zoek naar wat voor organisaties ze kunnen opkopen. De Instagram deed het natuurlijk ook altijd. Die kocht alle concurrentie op. En laten we hopen dat het ook niet op dit gebied opnieuw gebeurt. En dat we ook binnen Europa systemen hebben die aan onze waarden voldoen.
Ja. We zouden hier nog heel lang over door kunnen praten. Blijf waakzaam. Investeer erin. Zowel in jezelf als misschien wij als land of als Europa. Ontzettend bedankt voor jullie deelname. En weer wat meer licht over AI hebben we. En zoals elke seizoen eindigen we dit ook met een mooie teken uit. Een kompas, zoals we dat nu noemen. Wat is jullie kompas aan onze luisteraars, de content- en communicatieprofessionals, Luc en Erik?
Nou, als je het nog niet hebt gedaan, ga gewoon eens een keer experimenteren met de tools. En dat bedoel ik niet direct in je werk, maar ben je nog niet ingelogd op een ChatGPT? Ja, ga eens gewoon kijken wat houdt het nou eigenlijk precies in. En oefen die skill ook. Hè. Kijk hoe je nou een goede prompt schrijft. Kijk hoe je nou in plaats van alleen maar opdrachten geeft aan ChatGPT, zoals je in Google een zoekopdracht gaf. Onderzoek nou eens hoe je echt een soort van samenwerking aan kan gaan. En wat zijn nou de beperkingen en de kansen die ermee zijn? Dat is eigenlijk de boodschap die wij altijd meegeven vanuit eigenwijs.
Ja, zorg dat het top of mind is. Hè? Dus dat je. Maar wat ik vaak hoor is dat mensen zeggen: het zit niet in mijn systeem.
Ja.
Ik vergeet om het te gebruiken. Maar probeer het gewoon elke dag, al is het maar 5 minuutjes, een keer te gebruiken. Te kijken hoe het jou kan helpen op allerlei manieren. Met het maken van een boodschappenlijstje tot het schrijven van een.
Liefdesgedicht.
Van een liefdesgedicht, inderdaad. En dan denk ik dat je echt verrast zult staan door wat je af en toe samen met zo'n machine kunt maken.
Dank jullie wel. Nou, de kop is eraf voor seizoen 2. En het belooft weer een heel inspirerend seizoen te worden. We zijn goed begonnen met mooie verhalen. En we gaan het in de komende aflevering natuurlijk verder hebben over de kracht van content, de trends in communicatie, branding en natuurlijk ook in publieke communicatie. Wil je dit nou niet missen? Abonneer je dan op onze show. Check kompot.nl voor meer informatie over AI, content en communicatie. En allerlei extra's van de vorige afleveringen. Tot de volgende!